Goedemiddag allemaal hier aanwezig. Wij willen beginnen met de voorzang. En het eerste lied is uit de bundel 260. Wij weten het uur niet dat Jezus liet keren. Uit de bundel 260, alle vierde versen. Er is een overheerlijk land, lied 114. En dan zingen we het eerste, het tweede, het vierde en het vijfde couplet van. Lied 114, 1, 2, 4 en 5. Gouden harpen ruisen, dat is het laatste lied van de voorzang. Lied 720, alle drie de coupletten. 720. Thank you. broeders, zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Dominee Henk Schouten. We hebben het met de bidstond al gezegd, u mag lezen uit Gods woord, u mag uitleggen aan Gods woord en mag het ook de vertaling zijn naar ons toe voor de week die voor ons ligt. Tony, bedankt dat je ons wilt begeleiden met de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Dirk Jan Jansen. En uiteraard ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Wij willen voorbeden doen voor Israël. Hierbij denken wij aan de staat Israël, wij denken aan het volk Israël en aan de stad Jeruzalem. Daarnaast denken wij aan de nabestaanden van de overledenen van deze oorlog en aan de gegijzelden en de gewonden en hun families, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Wij kunnen u meedelen dat zuster Caroline Hendricks voor revalidatie in de Engelenburg is opgenomen. Na een geslaagde operatie, nadat zij door het val haar heup heeft gebroken. Als iemand haar wil bezoeken of een kaartje wil sturen, in de hal ligt haar adres. Ook voor broeder Joop Methorst liggen de adresgegevens in de hal, die voor revalidatie, zoals u weet, al langere tijd in Beekbergen is opgenomen. Ook ligt het adres klaar van zuster Adrie van Engelenburg. Ons gebed is ook gevraagd voor een kleinzoon van broeder en zuster Visser. Een agressieve bacterie heeft de hartklep aangeraakt en deze moet vervangen worden. Hiernaast heeft hij ook nog een hartinfarct opgelopen. De kleinzoon heet Paul en is 32 jaar. Morgen vindt de operatie van vernieuwing van de hartklep plaats. Een grote zorg voor de familie van Paul is dat hij niet gelooft. Wilt u in uw gebeden ook bidden voor geloof in het leven van deze jonge man? Vorige week dinsdag, 9 augustus, mocht zuster Jet Wassink 90 jaar worden. En daar is zij dankbaar voor. Straks bij de koffie is er een tractatie van haar. Jet, ons allen van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid toe in de tijd die voor je ligt. Als felicitatie en groet van de gemeente mag ik je straks een bos bloemen overhandigen. Alsnog van harte gefeliciteerd en Gods zegen. Bij de uitgang staat er een collectebus waar u uw gave in kunt doen en deze wordt van harte bij u aanbevolen. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande uit lied 706, vers 1 en 2 voor Fotomen groet in de heilige stad met de straten van goud, dus 706. Vers 1 en 2 voor Fotum en groet en na Fotum en groet het derde en het vierde vers. We wensen u een gezegende dienst.
We willen ons buigen voor de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom genade zij ons, een liefde van God onze Vader, door de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen met het zingen van het volgende couplet. Wat een vooruitzicht hebben wij, moeders en zusters. Goedemiddag. We zijn samengekomen rondom het woord van de Heer. En uit dat woord mogen wij hem zien van wie we zojuist hebben gezongen. Onze Heer Jezus. Maar het is nog maar heel voorlopig ten opzichte van dat grote moment dat gaat komen. Wanneer wij hier van de aarde mogen opvaren om dan hem te aanschouwen. Daar zullen wij hem zien, Jezus Christus, onze Heer. En wat een perspectief, wat een vooruitzicht is dat. We kunnen hier op aarde naar allerlei dingen uitzien. Dingen die leuk zijn, dingen die mooi zijn, dingen die goed zijn. En dat mag ons vreugde geven. Maar ja, als je het uitzicht hebt op Jezus Christus, dan is dat iets wat alles overstijgt. Onze Heiland, onze Verlosser, onze Zaligmaker. Hem willen we aanbidden. Mag ik u daarin voorgaan? Ja, God in de hemel, zo zijn wij bijeengekomen. We zijn gekomen, Heer, en we zingen samen onze liederen. Het zijn liederen van geloof, liederen van hoop, liederen van vertroosting, liederen van aanbidding. En die zingen we met elkaar. En die brengen wij als een lofoffer van onze lippen aan u die onze God bent. Want u bent die hoge God. De enige God, de heilige God, de reine God, de volmaakte God, die in het ontoegankelijk licht woont en toch mogen wij tot u naderen. En dat is door Jezus Christus, uw eigen Zoon. Dat kunnen wij eigenlijk niet begrijpen. Dan staat ons verstand stil. Dat er een Vader is die zijn Zoon vanuit een volmaakte situatie naar deze aarde zendt, waar diezelfde Zoon van u. Door mensen wordt gelasterd en bespot en weersproken. Op een vreselijke manier moet lijden en zal sterven. Dat doen vaders normaliter niet. Maar u deed dat, omdat daar liefde is. Het is de liefde, de agape, welke u daartoe hebt aangezet. Dat is een liefde die bereid is voor een ander een offer te brengen. En dat hele grote offer van u, dat omvat alle mensen die in geloof daarop willen reageren. In geloof uw Zoon aannemen als Heer, als Heiland en Verlosser. En wij, zoals wij hier zijn, Heer, wij hebben dat geloof. Wij hebben hem aangenomen. En daarom kunnen we ook zingen over dat allerheerlijkste moment. Eenmaal, dan zullen wij u zien, dan zullen wij hem zien, die ons zo heeft lief gehad. Wij willen u bidden, Heer, dat ons geloofsoog ook nu, op dit moment, ook gericht mag zijn op uw Zoon en door hem op uzelf. Via ook het woord dat u ons hebt gegeven. Dat willen we overdenken. Daaruit vinden we hoop, troost, bemoediging, misschien vermaning. U weet wat nodig is, omdat wij voortgaan op die weg die ons in uw Zoon is gegeven. Heer, wij bidden voor elkaar zoals wij hier zijn. En we danken u. Wij bidden voor anderen, Heer, die om uiteenlopende redenen vanavond, vanmiddag misschien niet bij ons zijn. Maar u bent wel bij hen. Raak hen aan, bemoedig hen, vertroost hen, Heer. Heer, dan willen wij in het bijzonder bidden ook voor zuster Carolien Hendricks, die opgenomen is ter revalidatie, omdat ze een operatie heeft moeten ondergaan. Wilt u ook daarin verder leiden, daarin voorzien, dat zij een nieuwe kracht zal krijgen in haar heup? Heer, wij willen u bidden, al zo vaak op deze plaats ook gedaan, voor broeder Joop Methorst. U weet van de weg die hij moet gaan in het leven, met toch heel veel verdriet, heel veel moeite, heel veel strijd. Voor ons is dat ook onbegrijpelijk. Maar hij mag weten, en wij mogen weten, dat aan het einde van dit aardse leven uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. We denken daarbij ook aan zuster Adrie van Engelenburg. Heer, u kent ook haar. U weet alle dingen. U bent die grote, die machtige God, ook voor haar. En wat is het geweldig, wanneer wij u zo mogen kennen met elkaar, u mogen aanbidden. Maar heel anders, Heer, is het voor de kleinzoon van broeder en zuster Visser, Paul, die zo ernstig ziek is, mogelijk zelfs levensbedreigend. En hoe ernstig is het dan, wanneer iemand de Heer Jezus als zijn Heer, als zijn Heiland en Verlosser niet kent, heeft aangenomen. En dat dreigt nu bij hem. Heer, ontferm u. Werk aan zijn hart, in de letterlijke, maar ook in de geestelijke zin. En daarom brengen we hem bij u, Heer, en ook degenen die rondom hem zijn. Dat er van uw licht daar mag binnendringen, tot troost met geloof en met antwoord van geloof. Op uw liefde, op uw genade. Heer, wij willen u bidden. We leven in een wereld waar zoveel gebeurt. Er is veel geweld. Er zijn oorlogen in Oekraïne. Maar wij denken steeds ook in het bijzonder natuurlijk aan die ene oorlog die uw volk raakt. Maar alle oorlogen, Heer, zijn gemeen. Alle oorlogen brengen dood en verderf. Heer, deze wereld bloedt uit 1000 wonden. En we bidden om uw ontferming. Maar in het bijzonder ook voor uw volk. En dan denken wij, Heer, ook aan hen die op zo'n wrede manier gevangen genomen zijn. Hoeveel daarvan nog in leven zijn en hoe hun omstandigheden zijn, dat weten we niet, dat is u bekend. Maar met hun familie, met heel hun volk, willen wij tot u bidden, Heer. Ontferm u over hen. Vertroost hen, bemoedig hen. Wij kennen ook hun hartsgesteldheid niet. We weten niet of zij u kennen en belijden. En dat is ook onze zorg voor uw volk. Want deze duistere periode heeft toch daarmee te maken dat uw volk de Heer Jezus nog niet als Heer, als Heiland, als een koning heeft aangenomen. En dat alleen, Heer, zal voor hen de vrede brengen. Niet de Verenigde Staten, niet een halfslachtig Europa, niet een sterk militair apparaat. Maar uiteindelijk zult u het zijn in Jezus Christus. En daartoe bidden wij, Heer, dat de ogen en de harten van uw volk worden ontsloten. En zo leven wij in deze wereld, de wereld in chaos, de wereld in angst, de wereld in verdriet. Een wereld waar de vuiligheid heerst en de leugen de basis. Maar u bent waarheid en u bent rein. En dat gaat komen van uw vrede hier op aarde. En wij hebben door het geloof, door uw Zoon, uw vrede reeds in het hart. Geef dat we dat iedere dag meenemen. Tot uw eer in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 36, dat is uit de bundel van Johannes de Heer, lied nummer 435. 435, uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt van het eerste en dan ook, zingen wij het tweede couplet van 435. Tony, je mag je vingers even wat rust geven. Gaan we straks weer verder met zingen. Dankjewel. Weet u, wanneer deze dienst nadert, dan krijgt de spreker, in dit geval ben ik dat natuurlijk, een keurige mail waarin alles een beetje staat beschreven over de gang van zaken van de dienst. En dan staat er ook heel vriendelijk bij, ja, we zijn, ik zeg het nu even met eigen woorden, we zijn een Maranatha-gemeente, dus misschien kan daar in de boodschap ook ja, een beetje rekening mee worden gehouden. Maranatha, dat is prachtig. De Heer zal zeker komen. Dat is de diepste betekenis die daarin zit. En als u mij niet gelooft, dat heeft broeder Johannes de Heer en de Maranatha-mensen hebben uiteraard van hem gehoord en misschien ook wel van hem gelezen. Hij schrijft in een van zijn boeken heel uitvoerig over de betekenis van dat woord Maranatha. Dus ik denk, daar moet ik mij aan houden. En dat combineer ik dan met ja, de lezingen die ik hier steeds bij u doe, want ik heb met u afgesproken, dat wil zeggen, ik heb mij voorgenomen en u moet maar luisteren, om het te hebben over de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. En we komen nu bij hoofdstuk 4, vers 13. Ja, en dan zit je midden in een Maranatha-boodschap. En bij de voorbereiding heb ik me gerealiseerd, en ik wil toch versleten worden voor een Maranatha-predikant, dat ik eigenlijk maar heel weinig over deze tekst heb gesproken. Wel bij begrafenissen gelezen en zo, maar heel weinig gesproken. Dus een beetje de uitdaging aan mij nu om daar van uit te delen. Maar het is een mooi stuk hoor. We gaan lezen Thessalonicenzen 1 vanaf vers 4. Maar ik wil niet, ik lees uit de HSV-vertaling, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Waarom? Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Er zijn dus mensen met en er zijn er mensen zonder hoop. Want als wij geloven, dus voor de mensen die wel hoop hebben, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here. Dus Paulus heeft het niet zelf bedacht. Met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God nederdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Sommige Bijbelvertalingen hebben daar vermaan elkaar met deze woorden. Nou, bij vermanen gaat het vingertje vaak omhoog. Een betere vertaling is inderdaad vertroost, troost elkaar met deze woorden. Ook bij vermanen zit het er ook in dat je de handen onder iemand brengt en draagt. Troost. We worden getroost met deze woorden. Ja, we zijn al een tijdje onderweg met de bespreking van die eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. En toen we daarmee begonnen, of op een ander moment dat u misschien hier was, hebt u gedacht, nou, ik zie wel erg uit naar juist dit gedeelte, wat we vanavond hebben gelezen. En ik gaf de laatste een tekst die ik meestal lees op een kerkhof, een begraafplaats, omdat daar die troost, die bemoediging zo uitspreekt, waarin de apostel met het woord van de Heer zelf mag vertellen hoe het gaat met hen die in Christus, dat wel, ontslapen zijn en met ons die ook Christus belijden en nog leven. Wij zeggen u dit met het woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, met de bazuin van God nederdalen uit de hemel, en dan komt het, en de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna wij levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer. En we zullen altijd met de Heer zijn. Dat is het uitzicht wat we hebben. Dat is de toekomst die er is. We worden plotsklaps opgehaald. We worden weggeveegd, als het ware, van de aarde. En in dat heilig, dat heerlijk vaderhuis gebracht. In veel opzichten is dit een favoriete tekst van velen. Nou, dan is nu het moment dat we daar aandacht aan gaan geven. En als thema, als ik een thema mee mag geven, heb ik ervoor gekozen: wat gebeurt er met gelovigen wanneer zij sterven? Dus daar is op dit moment waar we de meeste aandacht aan gaan geven. Wat gebeurt er met gelovigen wanneer zij sterven? En daar hebben we allemaal mee te maken. En de meeste van ons hebben inmiddels wel een leeftijd dat ze toch wel een paar keer ook aan een graf hebben gestaan. Met verdriet, met onzekerheid. Hoe zal het eigenlijk precies zijn? Daar willen we naar gaan luisteren. Gaan deze overledenen direct naar de hemel? Of wat gebeurt er met ons lichaam? Misschien ook wel de vraag, zullen we elkaar herkennen? En de antwoorden op die vragen zijn best belangrijk. Want als je het antwoord niet weet of een verkeerd antwoord daarop hebt, dan kan dat zorg en onzekerheid en vertwijfeling bij je brengen. Want dat zit nu eenmaal in ons, begrijpelijk. Want we beseffen wel, dat is niet het laatste moment. Er is meer. Er is veel meer. Het is belangrijk dat nu te weten en daar nu op te anticiperen, op vooruit te lopen. Wat gebeurt er met de lichamen van degene van wie we houden, wanneer dat in een graf wordt gelegd? En 2000 jaar geleden worstelde de gelovenen in Thessalonica ook met die vraag. En dat was een gemeente, dat waren mensen die waren nog maar pas tot geloof gekomen. En ook de gemeente was er nog niet zo lang. Zij hadden amper het Oude Testament tot hun beschikking. Want ja, de boekdrukkunst zoals wij die kennen en de verspreiding van boeken was daar nog niet natuurlijk. En ze hebben maar een paar weken onderwijs gehad van de apostel Paulus. Toen moest hij al vluchten, omdat men het op hem had voorzien. Ze hadden geen serie Bijbelvertalingen. Velen van ons wel. Dan staan ze niet in de boekenkast, dan hebt u ze wel in de computer of misschien wel in uw telefoontje. Ze hadden niet een serie geestelijke boeken met uitleg. Ze hadden, laat ik het zo zeggen, geen abonnement op het zoeklicht of op de middernachtsroep of op Israël en de Bijbel. En Family 7 was ook nog niet in de lucht. Een paar weken onderwijs, en daar moesten ze mee doen. Ja, baby's in geloof, als ik dat woord mag gebruiken. En ze waren nu verontrust over de vraag, wat gebeurt er met christenen wanneer zij sterven? En ze konden ook niet even bellen, Paulus. Ze geloofden, dat is wel duidelijk, in een voortzetting van het leven, wanneer het leven hier op aarde afloopt. En dat weten we, want in hoofdstuk 1 vers 3, dat hebben we met elkaar al veel eerder besproken, daar staat, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Dus ze hadden hoop op Jezus Christus. Dat was hun geloof. Daar verspanden ze zich in. Dat wilden ze vasthouden. Het leidt geen twijfel dat de apostel natuurlijk over het eeuwige leven had gesproken. Wanneer je evangelie verkondigt, wanneer je getuigt van het evangelie, dan kun je er niet omheen, dan komt ook het eeuwig leven aan de orde. Want uiteindelijk gaat het daarom, dat is de blijde boodschap, dat dit hier op aarde het niet is. Maar de blijde boodschap is dat er een heerlijke eeuwigheid gaat komen in en door Jezus Christus. En de gelovigen in Thessalonicenzen moeten dat dus gehoord hebben. Zij wisten dat redding synoniem was voor eeuwig leven met de Heer in de hemel. En ze wisten ook dat Jezus Christus op een zeker moment terug zou keren om hen zijn gemeente te verzamelen, om hen met zich mee te nemen naar dat vaderhuis. Ze wisten wat wij nu noemen van de opname van de gemeente. Dat blijkt ook. Hoe zit het met de broeders en de zusters die gestorven zijn? Want dat is hun vraag. Missen die de opname? Hoe zit het met hen? Als je bent overleden. Zij die overleden zijn. Missen die dan de wederkomst en dan heel specifiek dat moment van de opname? Nou, wanneer we teruggaan naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10, dan zie je, zoals Paulus hem beschrijft, dat ze zich van de afgoden tot God wenden, van de afgoden weg, zich tot God wenden om de levende en ware God te dienen en uit de hemel op zijn zoon te wachten. Dat had Paulus, dat hebben wij besproken eerder, geschreven. Dat is het verleden, ze hebben zich van de afgoden afgewend. Die hebben geen macht, geen invloed meer, de rug toegekeerd. Het heden, en zo moet het ook in ons leven zijn, het dienen van de levende en de ware God. Daarvoor zijn we nu, om die ware God te dienen. En de toekomst uit de hemel zijn zoon te verwachten. Dat is in een nutshell, in een notendop, eigenlijk het hele evangelie. Afkeren van de zonde, de Heer God dienen, uitzien naar Jezus. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 verwijst Paulus naar hen, en daar hebben we ook bij stilgestaan, als zijn hoop, zijn vreugde. Hij bedoelde te zeggen, als we straks nou in het vaderhuis zijn, dan kan ik tegen mijn Heer zeggen, Heer, dit is de vrucht van mijn werk. En daar is hij blij over. Zij zijn zijn hoop en kroon wanneer de Heer komt. Dus we moeten beseft hebben daar in Thessalonicenzen dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren. Ontmoeting met de Heer en tot vreugde van de apostel. Maar er is meer. Dan ga ik een stapje vooruit, 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 en 2, daar schrijft Paulus. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Als het gaat om de tijden en de gelegenheden, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed wat, dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dat schrijft hij, zo weten het heel goed de Thessalonicenzen, jullie hebben dat onderwijs gehad. Ik hoef dat eigenlijk niet te herhalen. Ze wisten van die dag van de Heer. En voor alle duidelijkheid, misschien dat wij dat nog niet zo goed voor ogen hebben, maar de dag van de Heer is een dag van oordeel. Dus een dag van oordeel. Dan komt Gods oordeel over deze zondige wereld. Dat is de periode van de grote verdrukking. Daar zal ik verder nu niet over spreken. Maar de dag van de Heer, de Yom Yahweh, in het Oude Testament, het Nieuwe Testament, is dat echt een dag van oordeel. Dus zij wisten dat er zo'n dag zou komen. Maar ze wisten ook dat daar iets aan vooraf zou gaan. En dat is wat wij dan die opname van de gemeente noemen. Het waren Maranatha-gelovigen. Ze wachten op Jezus. Ze zagen uit naar Jezus. Ze zagen niet uit naar een oordeelsdag. Daar zie je niet naar uit, een gezond mens niet tenminste. Ze zagen uit naar Jezus, ze verwachten hem. En ja, terwijl zij wachten, gebeurden daar dus dingen. Broeders en zusters die ze lief hadden, kwamen te overlijden. En daarom waren ze onzeker geworden. Misschien waren er die vreesden dat ze het gemist hadden. Dat de opname was gebeurd zonder hen, zou zomaar kunnen. Een soort left behind ervaring. Ik zal u een anekdote vertellen, echt gebeurd. Ik was predikant in Hoogeveen. En in de zomer organiseerden wij openluchtdiensten in een park, in een wijk van Hoogeveen. En daar was een hele hoge bult, werd ook de bult genoemd, ja, voor de hand liggend natuurlijk. En daar organiseerden wij een openluchtdienst op zondagmiddag, dat deden we een paar keer in de zomer. En ik trommelde dan de hele gemeente op, jullie moeten er allemaal zijn. En het jeugdkoor zong en de zangkoor zong. En u zorgde dat er een beetje beweging was, een beetje reuring was. En met een beetje mooi weer liepen de mensen natuurlijk daar rondomheen. En zo hielden wij onze dienst. Ik werd op een gegeven moment aangesproken door een lieve zuster van de gemeente. Betty kent er wel, Roelie Kelly, ze is inmiddels wel bij de Heer. Zegt ze, dominee, ik ben zo geschrokken zondag. Waarom, moeder, wat is er gebeurd? Nou, zegt ze, ik ben naar de bult geweest en ik zag helemaal niemand. En ze dacht, zijn ze dan opgenomen? Ben ik achtergebleven? Dat is echt wat ik zeg, hoor. Ben ik achtergebleven? Zegt ze, ja, en ik een beetje verontrust op fietsje naar huis. En onderweg zag ik die. Ja, dat is toch wel een goed christen. En ik mocht later weer een andere. En toen kwam ze thuis en heeft in de agenda gekeken. Het stond verkeerd in de agenda. Dus de gemeente was niet opgenomen, nog steeds niet opgenomen. Ze waren verontrust en ik denk daar in Thessalonica een soort gelijke ervaring, maar daar nog erger dan bij ons, daar was vervolging. Daar was strijd. Toen de eerste mensen tot geloof kwamen in die eerste eeuw, was daar heel veel tegenstand, wat ook nog wel nu op aarde is natuurlijk. Niet bij ons direct, maar toch, het is er wel. Daar in Thessalonica zijn ze zeker. En omdat daar dus dat lijden was, zat men op een beetje verkeerd spoor. Paulus die schrijft in 1 Thessalonica 3 vers 3 en 4. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook is gebeurd, u weet het. Het is dus van tevoren gezegd door de apostel, als kind van God, als gelovige, krijg je tegenstand, kom je in de problemen, krijg je verdrukking, krijg je leed. En zo gebeurde het. En sommigen dachten, dit is die grote verdrukking, dit is de dag van de Heer. Ja, en dan ontstaat die verwarring. Er komt, wanneer je niet het verschil weet tussen het lijden nu, als christen, en het lijden straks, die dag van de Heer. Het lijden nu, als christen, is lijden omdat wij bij de Heere God horen. Omdat wij niet welkom zijn in deze wereld. Deze Christus was niet welkom, de apostelen waren niet welkom. En een christen is nooit ten volle welkom. Ik kan een tijdje leuk optrekken, maar er is altijd tegenstand. Dat is nu, voor gelovigen. Maar straks komt er een lijden, de dag van de Here, zegt het al. Die grote verdrukking. Dat is een oordeel van de Heer over ongelovige mensen. Het oordeel over ongelovige mensen geeft al aan, gelovige mensen zijn daar niet meer. Wanneer u het boek Openbaring leest, dan ziet u dat ook vanzelf en op andere plaatsen in de Bijbel. Dus dat is het lijden over de wereld, het oordeel van God, de toorn van het lam staat er ook in de Bijbel. Dat gaat komen over deze wereld, maar over onze wereld nu, over ons, is daar lijden. En dat liep een beetje door elkaar daar. En daarom zegt Paulus, wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst, de opname van de Heer, de opname van de gemeente en onze vereniging met hem, daar gaat het om, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Dus niet snel aan het wankelen, niet snel in verwarring komt. Alsof de dag van de Heer het oordeel al zou zijn gekomen. En dan zegt Paulus, niet door een uiting van de geest, door een woord of door een brief of die van ons zou zijn. Iemand had dus de leugen verspreid. Ja, een geest. Ja, moeten we daar weer voorstellen, een enkelachtige toespraak. Of iemand die zei, ja, de geest heeft mij laten zien. Nou, Paulus zegt, laat je niet in verwarring brengen. Wankel niet. Een verzonnen brief van Paulus, daar waren er wel een paar. Er waren in het begin van de kerkgeschiedenis veel meer brieven. En soms vinden we vandaag de dag nog een brief van een tijdje terug. En ze zeggen, zie je wel, er is meer dan wat er alleen in de Bijbel staat. Ja, er is een hoop verzonnen ook toen. Maar de Heere God heeft gewaakt over zijn woord, staat niet in zijn woord. En daar moeten we uit putten. Was de dag van de Heer begonnen? Ook vandaag is mijn ervaring dat mensen een beetje ongerust zijn of onzeker zijn over dingen die gebeuren. En dan hoor je de een zegt dit, en de ander zegt dat, en dan hebben ze daar namen van sprekers bij, en dat lijkt dat wat tegenstrijdig te zijn. Nou, wie moet je nou geloven? Wat is waar? Nou, laten we beginnen, u moet mij niet geloven. U moet die andere spreker ook niet geloven. Ik wil niet zeggen dat ik onwaarheid spreek of die andere onwaarheid spreek. Soms zit het misschien niet helemaal op één lijn, kan gebeuren. Maar u moet het woord van God geloven. U moet naar de Bijbel, altijd de Bijbel. En u moet de sprekers, in dit geval ben ik dat, altijd toetsen aan de Bijbel. We hebben sprekers ook nodig. We hebben ook correctie nodig. Sprekers moeten niet denken dat zij voortdurend mogen corrigeren. Zij moeten misschien wel vaker gecorrigeerd worden. Ze wisten dat ze eenmaal naar de hemel zouden opvaren. En daar waren ze enthousiast over. Ze wilden dat de Heer zou komen. Want dat was het hoogtepunt, dat was de climax van de heilsgeschiedenis, toch? We zijn verlost, maar we zijn onderweg. En dan wordt het mooi. Maar ze waren van streek. Ze waren in de war, ze waren aan het wankelen geraakt. Ze waren bezorgd, ze waren bang. Ja, het waren natuurlijk mensen die pas tot geloof waren gekomen. En ze hadden niet die informatie die wij hebben. En aangezien sommigen van hen stierven sinds Paulus was vertrokken, is nu de vraag, wat gebeurt er met die broeders en zusters die gestorven zijn? Hebben die nu geen deel aan dat geweldige moment, wanneer de Heer komt? Vallen zij daar nu buiten? Dat is een serieuze vraag natuurlijk. Paulus had ongetwijfeld hen geleerd dat Jezus tijdens hun leven kon komen. Als dat niet gedaan was, was heel hun vraagstelling ook een beetje zinloos. Geldt ook voor ons trouwens. De Heer komt tijdens mijn leven. Dan zeg je, nou, je hebt nog wat woorden in de mond. Ja, doe ik. Ik wil vandaag zo leven dat ik hem vandaag kan ontmoeten. En hij komt in mijn leven, want ik ga nooit meer dood. Maar dat is een ander verhaal. Begrijpt u misschien wel. En anders gaan we dat wel begrijpen wanneer we verder komen. De grote vraag is dit: wat gebeurt er met christenen die sterven voordat de Heer terugkeert? Nou, dan beginnen we bij vers 13. Dat was dus de inleiding. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Dat is alvast mooi, toch? De apostel wil niet dat we onwetend zijn. We hebben een mooi woord in onze wereld, agnost. En dat wil zeggen, dat is dan iemand die denkt, ja, die dingen kunnen wij niet weten van God. Misschien wel, misschien niet, we weten het niet. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat je onwetend, ik wil niet dat je een agnost bent, zeker niet ten aanzien van deze dingen. Ik wil niet dat je in zorg bent, in rouw bent, en je zorgen maakt over degenen van wie je hier op aarde afscheid hebt moeten nemen. Dus dat is al heel mooi. Nou, hoe wist de apostel dat ze zo dachten? Nou, 1 Thessalonicenzen 3 vers 1... Daar schrijft Paulus, hebben we ook bij stilgestaan, dat hij het niet langer kon verdragen. Hij hield zoveel van die mensen in Thessalonicense en hij wilde zo graag weten hoe het met hen ging. En dan zegt hij dat hij Timotheus heeft gestuurd. En dan staat er dat Timotheus met goed nieuws van de gemeente in Thessalonicense is teruggekomen. En dat is zo subtiel, de Bijbel. De details. In 1 Thessalonicense 1 vers 3, daar prees Paulus hen voor hun geloof, liefde en hoop. Die drie punten. Timotheus is teruggekomen, die vertelt aan Paulus hoe het daar is gegaan. En dan heeft hij goed nieuws. Waarover? Over geloof en liefde. En hoop hoor je niet. Die hoop is een beetje weggevallen. Dat was nou net ook de reden waarom Paulus dit schrijft. Er mankeerde iets aan de hoop, want er waren mensen overleden. Het perspectief was in de war geraakt. Dus eerst heeft hij het over geloof, hoop en liefde. En later dan alleen over geloof en liefde. 1 Thessalonicense 1 vers 3. Vergelijk dat maar met 1 Thessalonicense 3 vers 6. Maar ik wil niet, broeders, weer vers 13, dat u onwetend bent. Ja, je zou dat ook een beetje een openingsformule van de apostel kunnen noemen. Ik wil niet dat je onwetend bent. Een soortgelijke formulering lezen we in Romeinen 1 vers 13, 1 Korinther 10 vers 1, 8. Wie vergeet dat weer, want je kunt je alles onthouden natuurlijk. Maar op meerdere plaatsen schrijft Paulus op dezelfde manier. Ik wil niet dat je onwetend bent. Hij wil ons dingen leren, onderwijzen. En het markeert ook een overgang van onderwerp. Dan doet het woordje maar. Maar. En zo doen wij dat ook in het leven. Hè. Je hebt een moeilijk gesprek te voeren met iemand. En dan prijs je hem de hemel in. En dan heb je dat gedaan. Dan zeg je maar. Ja, en dan weet je het. Dan is er een verandering. Nou, hier zit er ook een maar. Ook een verandering van onderwerp. Maar broeders. En dat is weer zo mooi. Dat is een uitdrukking van, denk ik, weet ik wel zeker, genegenheid. Wij spreken elkaar ook aan als broeders en zusters, omdat er een band is bij ons, bij elkaar. Dus genegenheid is liefde. Af en toe is het een beetje verstoord, want we leven nog in het onvolmaakte, dat weten we ook wel. Maar we weten toch dat wij ons met die liefdesband onderscheiden van de wereld buiten. We hebben een gemeenschap in Christus. Maar broeders, ik wil niet dat je onwetend bent. En dan introduceert hij zich in vers 15 met een woord van de Heer. Paulus heeft dus van de Heer dingen mogen horen, van de Heer dingen mogen ontvangen. Hoe en wanneer, dat weten we allemaal niet. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, dan lezen we, en hij heeft daar van alles gezien en gehoord. Misschien was het daar dat hij dat inzicht heeft gekregen, dat weten we niet, maar het komt van de Heer, dat weten we wel. En waar gaat het over? Over degene die ontslapen zijn. Hij zegt niet, we gaan het hebben over de mensen die dood zijn. Ook niet over de mensen die gestorven zijn. Maar over degene die ontslapen zijn. En zo mogen wij er als broeders en zusters over spreken. Het woordje ontslapen, mag ik wel weer vergeten, maar ik noem het even, komt van het Griekse koimao. En daar komt een woord vandaan wat we allemaal kennen, coma. Nou, coma is een hele diepe slaap, om het zo maar te zeggen. Wel heel aardig voor degene die een beetje van taal houden, het Engelse cemetery. Begraafplaats komt ook van dat woordje koimao. Dus de Engelsen die hebben een beetje een optimistische visie op de dood. Je gaat in een diepe slaap. Het houdt niet op. Dat zat er oorspronkelijk in. Nou, waarom worden christenen al slapend gezien? Slapend. Dat is een deelwoord. Tegenwoordig deelwoord. Dat is alsof je voortdurend in slaap bent, in slaap valt misschien zelfs. Nee, voor alle duidelijkheid, ik leer geen dode slaap. Onze geest, onze ziel blijft klaar wakker. Paulus zegt, ik wil niet dat je onwetend bent wat er met de mensen gebeurt nadat ze zijn overleden in coma, in diepe slaap zijn geraakt. Het woordje slaap kom je in de Bijbel ook in de normale zin tegen natuurlijk. Dat is dat herstelproces rust wat we allemaal nodig hebben. Maar slaap wordt ook gebruikt voor het moment dat wij hier op aarde ophouden te bestaan. Laat ik het zo maar even omschrijven. En verwijst dan naar hun lichaam. In Johannes 11, vers 11, daar horen we de Heer Jezus over Lazarus. Lazarus is in slaap gevallen. En ik ga hem uit de slaap wekken, zegt Jezus. Ik haal hem uit zijn coma. Nu wist iedereen dat Lazarus overleden was. Hij was dood. Hij lag al 3 dagen in het graf en zijn zus die zei al tegen Jezus, ja maar hij ligt al 3 dagen, plat gezegd, hij stinkt. De ontbinding is ingetreden, was dood. Maar vanuit de visie van Jezus was Lazarus in slaap. Hoe dat met zijn geest, met zijn ziel was, daar onthult de Bijbel niets over. Waar dat op dat moment was, spreekt de schrift niet. Maar de ziel houdt niet op, de ziel bestaat eeuwig. Eeuwig bewust. En dan kijken we naar Handelingen 7. Daar komen we Stefanus tegen. Stefanus geeft een prachtige getuigenis. En dat doet de Joden nogal pijn. Een heftige pijn en ze worden boos, heel erg boos. En ze willen hem met stenen, ze gooien hem letterlijk met stenen dood. En terwijl zij gooiden, viel hij op de knieën en riep met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dit gezegd had, was hij dood. Ontsliep hij. Ontsliep hij. Hij viel in slaap. Vanuit menselijk oogpunt was hij dood, klinisch dood. Maar vanuit het perspectief van de Heere God en de Heere Jezus was hij in slaap. Maar zijn geest was wakker. In Handelingen 7 vers 59, daar zegt diezelfde Stefanus dus in datzelfde moment, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Zijn geest mocht naar de Heere Jezus toe gaan. Zijn lichaam en zijn geest. Dat is eigenlijk het moment van wat we hebben, het einde hier op aarde. Zijn lichaam zou in rust gaan. Overigens wel een rust waaruit het lichaam, een nieuw lichaam, zal mogen verrijzen. In 1 Korinther 15, vers 6, gaat het over gelovigen die de herrezen Heer zagen. En velen van hen leefden nog op dat moment. Dat zei Paulus, maar sommigen zijn in slaap gevallen. Is het goed verteld? En hetzelfde, dat zie je ook vers 18. Die in Christus ontslapen zijn. En in 1 Korinther 15, vers 51. Ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Dat is zo mooi. Ook weer zo subtiel in de Bijbel, als het gaat om de gelovigen. Niet alle gelovigen zullen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Hebt u hem? Blijven dus gelovigen leven tot de komst van de Heer, dus we ontslapen niet allemaal. Maar als die komt, worden we allemaal veranderd. En in 2 Petrus 3 vers 4 staat zoiets, waar is de belofte, blijft de belofte van zijn komst, want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het was van het begin van de schepping af. Dat is spot van ongelovigen. Maar onze plek in de grond, in de aarde, in het graf, is tijdelijk. En ja, ik moet het ook zeggen natuurlijk. Voor ons gelovigen is er dus moment dat ons lichaam uit het graf verrijst, wanneer die aartsengel zou roepen. Dat is een opstanding ten leven. Maar de Bijbel leert ook, de Heer Jezus zelf zegt, er is ook een opstanding ten dode. Dus alle mensen zullen opstaan, ten leven of ten dode. En dan moeten we ons realiseren dat de geest, de ziel, actief blijft, bewust blijft. Moet je ons voorstellen, heb ik het hier zo geformuleerd. Dat is wat de hel zo verschrikkelijk maakt. Het is bewustzijn in de afwezigheid van God, voor altijd. Dat is wat de hemel zo prachtig maakt. Het is bewustzijn van de aanwezigheid van God, voor altijd. Opstanding ten dode, dan wel ten leven. In Lucas 16, die bekende geschiedenis van de arme Lazarus en de rijke man. En wat lezen we daar? Toen Lazarus stierf, werd hij onmiddellijk in de schoot van Abraham gebracht. En zijn lichaam werd begraven. Maar zijn persoonlijkheid, zijn ziel, zijn geest, onmiddellijk. En hij was bewust. Hij wist wat daar gebeurde. En toen de rijke man stierf, werd hij onmiddellijk, bewust, gekweld. Hij verlangde naar water. Denk ook aan 2 Korinthe 5. Paulus kijkt naar de dood van een ongelovige. En in vers 8 zegt hij dan, afwezig zijn in het lichaam is thuis bij de Heer. Dat is het schitterende moment waarna wij onderweg zijn. Afwezig uit het lichaam. Als wij uit dit lichaam gaan, en het lichaam wordt aan de aarde toevertrouwd, uit dit lichaam zijn we bij de Heer. Voor altijd bij de Heer. Iets fraaiers, mooiers kun je niet voorstellen. En Paulus schrijft dan ook aan de Filippenzen 1 vers 23. Ik word van tweeën gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan, met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar misschien moet ik terwille van jullie nog even hier blijven. Er is geen tussenliggende voorwaarden, niet voor verlosten, direct met de Heer. Er is geen tussenpersoon ook voor verdoemden. Ze gaan bewust in straf. En nu komt Paulus bij het doel. Ze rouwden. Hoe zit dat nu met degene die ontslapen zijn? Nou is rouw natuurlijk iets normaal. Wanneer je iemand lief hebt en die ontval je, dan ga je hem, haar missen. En dat kan een heftige missen zijn. Soms, wanneer we ouder zijn, kan het ook troost zijn, want we weten dat het hier toch maar tijdelijk voorbijgaat en dan in geloof bij die Heer te zijn is troost. Paulus zegt, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Geen hoop. Dat betekent dat christenen, wij nemen nooit voor het laatst afscheid van elkaar. Drink dat even door. Wij nemen nooit voor het laatst afscheid van elkaar. Er komt een moment dat de Heer ons weer samenbrengt. Samen op de wolken van de hemel of altijd. En dan zijn we weer bij elkaar. Zijn we bij elkaar met al die medebroeders en zusters die zo 2000 jaar inmiddels al de Heer Jezus als hun Heer en Heiland hebben aangenomen. Dus degene die wij hebben moeten loslaten, waarom wij natuurlijk verdriet hebben. Maar het was nooit een laatste afscheid voor u niet, voor mij niet. We zullen elkaar weer ontmoeten. Ik wil niet dat je rouw hebt. Zoals de mensen die geen hoop hebben, want die weten dat niet. Voor hen is het een gesloten boek, denken ze, afgelopen. Iemand schreef, een ongelovige, de zon kan ondergaan en weer opkomen, maar zodra ons korte licht ondergaat, is er één eindeloze nacht. En dat is de hopeloosheid van iemand die Jezus niet kent. Eén eindeloze En ik maakte erbij ook vreselijke nacht. En Paulus zegt, ik weet dat je je zorgen maakt over jullie broeders en zusters, maar dat hoeft niet. Je vraagt je af, waar gaan ze heen? Waar zijn ze nu? Nou, er komt dus een reunie. Dan heeft hij het over onze vereniging met hem. 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 staat het er met die woorden. Ik wil niet, broeders, dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen. En daarom vertel ik je van die reunie. De Bijbel, Nieuwe Testament, kent 3 teksten die handelen over wat wij dus de opname van de gemeente noemen. Dat is Johannes 14. De Heer Jezus neemt daar afscheid van zijn discipelen en die raken enorm verward en onzeker. En dan troost de Heer, zegt, nou, ik kom terug. Dus het is troost, ik kom terug en dan breng ik je in het huis van mijn vader. Dus daar, wanneer daar verdriet in het hart komt, is daar het troostwoord van de Heer naar de discipelen. In 1 Korinthe 15 heeft Paulus te maken met mensen die botweg de opstanding ontkennen. En dan denk ik, wat doe je nou eigenlijk in de gemeente als je dat ontkent? Dan heb je toch in de gemeente niets te zoeken. Maar er zijn mensen, en daardoor zijn ook de gelovigen in Korinthe in onzekerheid en in verwarring gebracht. En dan schrijft Paulus in 1 Korinthe 15, vanaf vers 51 tot 58, over deze samenkomst. Om ze te troosten, ze te bemoedigen. Dus de tweede keer ook weer net als de eerste keer bij de Heer Jezus, troost en bemoediging. En hier, in 1 Thessalonicenzen 4, hebben we hetzelfde. Daar is onrust, onduidelijkheid. En dan is daar een woord van de Heer tot troost. Het is dus een pastorale boodschap. Het is niet een eschatologische, theologische verhandeling over hoe dingen aflopen. Als je dat wil weten, moet je zijn in bijvoorbeeld Matthäus 24, 25, uiteraard het boek Openbaring, de parallelteksten uit de evangeliën en nog wel wat meer. Maar hier gaat het om troost. Die andere plaatsen gaat het over het plan van God wat ons wordt ontvouwd, maar hier echt specifiek. Heel persoonlijk komt de Heer ons tegemoet worden opgenomen. En in het Grieks staat daar harpazo, en ik heb het al gezegd, dat is weggerukt. Dat betekent grijpen. Met geweld tussen de anderen vandaan. En uit het Latijnse woord, mag je ook alweer vergeten, maar daarom met een omweg komt ons woord opname vandaan. Het snatching away concept, wegrukken. En dan gaat hij ons 4 dingen vertellen over de opname. Paulus gaat uitleggen wat het fundament is van de opname. Wie er deel hebben aan de opname. Hij beschrijft het plan van de opname. En hij legt uit wat het voordeel is van de opname. 4 punten. Ik zal u beloven, we gaan ze niet alle 4 bespreken. We beginnen bij het eerste. En zelfs dat punt maak ik niet helemaal af. Ja, het is een soort feuilleton, hè, van de binding. Wat is nu het fundament van de opname? Paulus geeft ons 3 pijlers, als het ware, waarop het fundament staat. En dat is de dood van Christus, dat is de opstanding van de Heer, en dat is zijn komen, de openbaring van de Heer. Dat staat er in vers 14, want als wij geloven dat Jezus gestorven is, stop. Als, of indien wij geloven. Dus dat is de voorwaarde. Wil je deel hebben aan de opname, dan begint het daarmee. Als je gelooft, indien je gelooft, wanneer je gelooft. En als aan die voorwaarde voldaan is, heb je al een hele grote stap. Geloven wij dat Jezus gestorven is? Het is gebaseerd op het feit dat Jezus stierf. Nou kunnen wij het natuurlijk hebben, ja, Jezus dood gestorven aan het kruis, hij is opgestaan, het graf is leeg, en dat gaat zo in een korte zin door. Maar de bedoeling is dat we beseffen wat die dood van Jezus betekent. In zijn dood betaalde hij de straf op de zonde. Jezus nam in zijn lichaam, in zijn dood, de straf die wij op onze zonde zouden moeten krijgen. In onze plaats is hij tot zonde geworden. Als je gelooft in de dood van Jezus, dan zeg je eigenlijk, ik geloof dat Jezus in mijn plaats de straf die voor mij bedoeld was, in het graf heeft meegenomen. Dat is het eerste punt. En Jezus voldeed daaraan. Geloven dat Jezus stierf voor uw en mijn zonde. Daarin wordt heel het verlossingswerk samengevat. En dan lezen we ook dat hij is opgestaan. Ja, stel nu dat Jezus gestorven was en was niet opgestaan. Ja, wat heb je dan? Maar wat betekent nu eigenlijk de opstanding van de Heer Jezus? Hij is opgestaan in de kracht van de Vader. De Vader heeft hem opgewekt. Heel bijzonder. Maar dat betekent, moet je goed begrijpen, dat betekent dat de Vader zegt, jouw offerdood accepteer ik. Jouw dood accepteer ik als een voldoende prijs voor de zonde van al die mensen. Stel dat de Heere God dat offer had afgekeurd. Dat het toch niet helemaal was zoals de Heere God ze, dan hadden we het wel kunnen schudden. Maar de Heere God heeft hem opgewekt. Dat offer wat jij gebracht hebt. En daarom mogen wij weer leven. Dat is een geweldig fundament. De dood en de opstanding. Niet even als een zinnetje omdat het nu, of wij dit nu eenmaal zo hoort. Maar er zit een diepte, een rijkdom achter. Moeten we heel goed overdenken. Heel goed beseffen. In 1 Korinthe 15 schrijft de apostel. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst en daarna het einde. En in 1 Korinthe 6 vers 14, en God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde is de dood. Dat loon is uitbetaald aan Jezus. Hebt u hem? Het loon van de zonde is de dood. Het is uitbetaald aan Jezus. Hij heeft het loon op mijn zonde, uw zonde, onze zonde ontvangen. En omdat het loon aan hem is uitbetaald, hebben wij de vrije toegang tot de Heere God, tot de Vader. Mogen wij uitzien naar dat schitterende moment wat gaat komen. Wanneer de bazuin zal klinken, de aartsengel zal roepen. En wij in een flits, ja, weggerukt zullen worden van deze aarde. Vier punten. Van punt 1 heb ik twee puntjes besproken. Er is nog zoveel meer en moois over te zeggen. Maar ik denk dat ik u al aardig wat te denken heb meegegeven voor deze keer. Mogen de Heere u en mij ons allen zegenen wanneer we dit ook nog verder overdenken, verwerken. Amen. Dan willen we gaan zingen 810 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik heb gehoord van een land. 810. Maar voordat we dat gaan zingen, dat is ook bijna vergeten. Voordat we dat gaan zingen, danken wij de Heer en mag ik u daarin voorgaan. Heere God in de hemel, wat is het geweldig. dat wij niet zo zijn als andere mensen die geen hoop hebben, wat verschrikkelijk is. En daarom gaat ons hart met onze gedachten ook uit naar hen. Maar wij hebben wel een hoop ontvangen. Wij mogen weten, Heer, dat wanneer het moment komt en ons lichaam in die hele diepe slaap gebracht wordt en aan de aarde wordt toevertrouwd, wij bij de Heer zullen zijn. Hoe dat allemaal is, dat is voor ons moeilijk na te rekenen. Maar het staat in uw woord. En de verborgen dingen, Heer, die zijn voor u. En de geopenbaarde zijn voor ons. Hoe dat allemaal gaat, is voor ons verborgen. Maar ons is geopenbaard. Dat wij op dat moment bij u mogen zijn. Wat een uitzicht. Laat dat een troost zijn. Ook wanneer wij pijn of verdriet in ons hart dragen, omdat wij van anderen hier op aarde hebben afscheid hebben moeten nemen. Wanneer daar het geloof was, Heer, dan is dat een enorme troost. En wil ieder van ons daarmee bemoedigen en bewaren. Wilt u met ons gaan, Heer, er is een nieuwe week begonnen. Wilt u ons leiden en bewaren in ons denken, in ons doen. En u geeft ons steeds zoveel ook om dankbaar voor te zijn. En de dank mogen we met elkaar delen. En u weet waar we heel persoonlijk aan denken. Als gemeenschap aan deze plaats denken wij in het bijzonder aan zuster Wassink. Jet Wassink, 90 jaar. Wat een leeftijd. Wat een wereld is er veranderd in die bijna 100 jaar nu. Maar wat niet veranderd is, dat bent u. U bent dezelfde altijd. Geen zweem van omkeer bij u. En daarom is haar vertrouwen, ons vertrouwen op u, een vaste zekerheid. U laat niet los wat u begonnen bent. En zo mogen wij leven, misschien een korte tijd, misschien wat langer. Maar we mogen leven totdat we u zullen ontmoeten. Ga met ons mee hier in Jezus' naam. Amen. Gaan we nu zingen 810. Thank you. We willen straks nog met elkaar zingen 490 uit de bundel van Johannes de Heer. En daarvan het tweede en derde couplet. Het tweede en derde couplet van 490. Als bazuin des geschal des Heren roept, gij doden komt ontwaakt. Hebben we het over gehad. En het derde couplet. Als bazuin geschal des Heren al zijn kinderen op deze aard, die nog leven in de punt des tijds omkleed. Willen we zo direct gaan zingen. Maar voordat wij gaan zingen, willen we ons openstellen, laten leiden door de zegen van de Heere onze God. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen. Het tweede en het derde couplet.